En we waren gebleven bij het punt van kennis krijgen van kwaad en goed. Wat ook direct te maken heeft met duisternis en licht. God werkt met die tegenstellingen, om het zo maar te zeggen, in zijn plan. Om aan ons duidelijk te maken wat is. En hier lezen wij in Johannes 3 vers 19 over het licht. En iets over licht. Wat ook in Jesaja 9 wordt gemeld. Dat ook zelfs in het volk Israël dat de schriften had gekregen. De rollen en daarmee ook het licht. Dat van het volk Israël gezegd moest worden dat het volk in duisternis wandelde. Maar ze zagen een groot licht in hun midden. En hier zegt Johannes 3 vers 19... dat hij gekomen is, de Heer Jezus Christus is gekomen als mens. En hij heeft te midden van zijn volk gewandeld. En dan zegt Johannes, dit echter is het gericht dat het licht gekomen is naar de wereld. En de mensen hebben veel eer de duisternis lief dan het licht, want hun werken waren boos. Dus vanwege hun boze werken bleven zij toch liever in de duisternis, om het zo maar te zeggen. Dus ze hebben de duisternis veel eer lief gehad dan het licht. En dat had natuurlijk te maken in eerste instantie zeker met het volk Israël. Want we lezen dan in Johannes 1 en dat gaat natuurlijk doorheen heel Johannes en alle verslagen van het leven van onze Heer. Hè, dat de Heer te midden van de zijnen kwam, hè, zijn volk, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Hij was het licht. Want hij deed bij die blindgeborene, Johannes 9, deed hij de ogen open. Of opende hij de ogen, hè, bij de blindgeborene. Ook een beeld van zijn volk Israël natuurlijk in zeker opzicht. Deed hij het licht aan, om het zo maar te zeggen. Letterlijk dan, kon weer zien. En toch Israël, ondanks dat ze dat licht, hij zelf, de Heer Jezus, kon van zichzelf zeggen, ik ben het licht van de wereld. Prachtige uitspraak natuurlijk. En dat is hij ook, zeker, het licht van de wereld, niet alleen van Israël, maar het licht van de hele wereld. En dat zal hij ook zijn in de komende koninkrijk. Dan zal dat licht ook uitgaan vanuit Israël. Het woord van de Heer zal uitgaan uit Jeruzalem, de wet zal uitgaan vanuit Sion, de Torah, de onderwijzing, het licht. Dat is als de Heer komt en gekomen is. En dan is hij degene die het licht verspreidt, de duisternis zal dan moeten wijken. En ondanks dat zal het ook zo zijn, daar hebben we dan met de studies openbaring wat langer bij stilgestaan ook, dat ook als die 1000 jaar op een gegeven moment loopt, dan krijg je Ezechiël 38, ook een moeilijk hoofdstuk, waarvan men vaak denkt dat daar Rusland bij betrokken is, Gog en Magog, weet u wel. Gog en Magog, Rusland, Turkije, Iran wordt dan ook genoemd, Ezechiël 38. Maar we hebben daar toen uitgebreid bij stilgestaan, bij die hoofdstukken 38 en 39, en daarvan toch gezien dat het zeer waarschijnlijk is, heel aannemelijk is. Vooral gezien Ezechiël 38 vers 11, die geef ik dan maar even mee, maar dat Israël dan zonder muren is en denkt heel veilig te wonen, onbezorgd te wonen, zonder muren is, zonder wapens. Dat lijkt er heel sterk op, dat staat er niet letterlijk, maar het lijkt er heel sterk op dat ze dan zonder wapens zijn en dat ze dan volledig op Jahwe vertrouwen. En dat vertrouwen wordt niet beschaamd. Want die legers komen, ze zullen zwermen, staat er dan in Ezechiël 38 over de heuvels van Israël. Maar dan zal Jahwe zelf door de aardbeving en door vuur en noem maar op, zal Gog en Magog verslaan, om het zo maar te zeggen. Zal zelf de vijanden verslaan. Dus dat is toch een andere setting, zo lijkt het heel erg als je dat leest zo in Ezechiël 38, dan nu. We zijn toen ook ingegaan op wat Gog dan betekent, wat Magog betekent. En Meshech kan je natuurlijk heel makkelijk van denken dat het Moskou is. En Tubal of Tolgarma dat het dan Turkije is, kan je heel makkelijk denken. Maar ga die woorden maar eens goed nalopen en ga je maar eens goed bestuderen. Dan is dat nog helemaal niet zo duidelijk dat het zo is. Dat is allemaal neemt men aan. Dat het zo is. Dus dat is nog een heel apart hoofdstuk. En dat gaat dan naar, daar denk ik ook, ben ik ook van overtuigd, dat dat pas in de 1000 jaar gaat spelen. Als Israël al een tijdje op weg is onder hun Messias Jezus. En dat hij dan die volkeren zal verslaan, om die onder leiding komen van Gog en Magog. En dat dat gelijk aan het begin van de duizend jaar, redelijk aan het begin van de duizend jaar, misschien na 30 of 40 jaar of zo, gelijk een prediking is aan alle volkeren. Ga het maar niet proberen om Israël aan te vallen, want ik bewaak nu de shalom van Israël, zegt de Heer dan. Die zal ik persoonlijk bewaken en dat is dan ook al aangetoond geworden. En er zal geen volk het nog meer in het hoofd halen om dan nog aan te vallen. Dat gebeurt pas na de duizend jaar, als de tegenstander weer los is gelaten en binnen de kortste keren, 75 dagen waarschijnlijk, die hele zaak weer met Gog en Magog laat optrekken naar de heilige stad, hè, naar Jeruzalem. En dan worden, nou, er komt vuur uit de hemel en worden ze alsnog nog een keer helemaal, maar dan definitief, verslagen, verwoest, verbrand, hoe je het ook zeggen wil. Maar dat is dan de tweede keer. En dat staat natuurlijk in de Openbaring, hè, dat het dan na die duizend jaar gebeurt. Dus die duizend jaar is nog helemaal niet, die komt, is nog helemaal niet een ideale toestand. De volkeren zullen zich onderwerpen aan de Messias of onderschikken, maar dat zal voor heel wat volkeren geveinsd zijn. Ze zullen zich, ja, ze zullen wel voldoen aan de regels die gesteld zijn, Lofhuttefeest vieren enzovoort misschien, maar het zal aan de buitenkant zijn, want zodra de tegenstander wordt losgelaten, blijkt dat in het hart van de mens, ja, en hij krijgt ze binnen de kortste keren zo weer achter zich aan. Ondanks dat het duizend jaar shalom is geweest, duizend jaar een geweldige tijd, Israël zal tot zegenkanaal geweest zijn voor de volkeren. De volkeren zullen hebben gedeeld in de zegeningen van Israël. Er zal vruchtbaarheid zijn. De woestijn zal bloeien als een roos. De Sahara zal helemaal groen. Die wordt trouwens nu al wat groener. Hè? Maar die zal dan helemaal groen zijn geworden. Vruchtbaar enzovoort. Ja, dat is natuurlijk een geweldige tijd op zich. En toch, hè, ondanks de soort paradijselijke toestand, zullen de volkeren toch na duizend jaar door de tegenstander zo met de natte vinger zo weer mee gaan in opstand rebellie. En dan blijkt dat aan de buitenkant men zich wel kan onderwerpen. Maar wat zit er aan de binnenkant? Wat zit er in het hart? Is dat hart werkelijk bij God betrokken, bij de God van Israël? Of, ja, dan blijkt er dus dat het allemaal buitenkanten werk is geweest. Dat kan. En dat laat God dan ook zien. Maar dat is dan ook een van de laatste grote lessen, hè, in de huidige schepping. En dat heeft ook hiermee te maken. Johannes 3 vers 19, die zegt dat ook, hè. De mensen hebben veel eer, zodra ze de kans krijgen, hebben ze veel eer de duisternis lief dan het licht, want hun werken waren boos. En als je dat nu in deze tijd leest, en je ziet dus nogmaals wat er in deze tijd allemaal dus op tafel komt, wat openbaar wordt gemaakt, dan zie je dat dit 100% waar is, hè, wat Johannes hier zegt, wat Johannes schrijft. En dat volk wat in duisternis zat, dat is dan Israël. En er zal ook een donkerte of een sluier van duisternis over de volkeren liggen, hè, zegt Jesaja ook in, Jesaja 25. En als dan de Messias komt, dan zal die sluier, die mist die over de volkeren hangt, die zal dan weggetrokken worden. Daar wordt ook gesproken over de opstanding. Duisternis, ja, dat is gebrek aan licht. En dat leidt tot of heeft te maken met, he, dat zijn dingen die dus, dit zijn dus dingen niet fijn om te lezen, maar dit zijn dingen die met duisternis te maken hebben. He, als er sprake is van duisternis in een mensenleven, dan is er ook sprake van niet onderschikken aan God. Dan is er sprake van chaos. Mensen die in duisternis zijn, hun leven is vaak chaotisch of is een chaos geworden. Verwoesting. Haat, vijandschap, dat heeft allemaal te maken met het volmachtsgebied van de duisternis, om het zo maar te zeggen. Als mensen in duisternis zijn, dat is het heel triest en verdrietig om te zien, dat mensen dan zo diep wegzinken in deze dingen. En als dan het licht aangaat in het leven, dan kan een leven inderdaad radicaal veranderen. Ik weet niet of die serie nog loopt, maar er is voor een christelijke omroep is er een serie. Ja, dat heet nu De Verandering, vind ik altijd jammer. Dat heet eerst God verandert mensen, dat is veel beter. En dan hoor je getuigenissen van mensenlevens die dan ook, hè, en als je dan dat hoort, dan hoor je ook hoe zo'n mensenleven veranderd is doordat ze de Heer Jezus hebben leren kennen. Nou, dat is een geweldige verandering. God verandert mensen, ja zeker. En dat heet dan nu De Verandering, goed. Maar dan zie je wel, dan zie je zo in mensenlevens dat het eerst enorme duisternis was, chaos, noem maar op. En dan grijpt de Heer in dat leven en dan wordt het leven helemaal weer op de rails gezet. Komt er een stukje onderschikking, komt er licht. En komt er dus ook orde. Hè, het tegenovergestelde van chaos is natuurlijk orde. Dat is wat gebrek aan licht teweeg kan brengen. En de Heer zei het ook toen hij gevangen genomen werd in de hof. Toen Judas, ja, Petrus die wilde het nog voor hem opnemen, weet u wel. Die sloeg bij Malchus het oor af. Hè, Malchus, de knecht van de hoge priester, sloeg hij het oor af. Maar de Heer genas dat oor weer ter plekke. Hij zegt, het is nu nog niet de tijd om het zwaard te trekken, anders zou ik jullie wel daartoe geïnstrueerd hebben. Maar nu ging het een hele andere weg. Hè, dit is een oude plaat die u hier ziet van de tempel van Herodes. En de Heer zou. De Heer kwam ook nooit in dat. Die mocht ook niet in de tempel komen trouwens. Hè? In het heilige en het heilige der heiligen. Daar mocht de Heer niet komen. Waarom niet? Hij was niet uit de stam van Levi. Hij was geen priester in die zin. Hij was uit de stam Juda. Hè, van David. Dus hij mocht niet in de tempel zelf komen. Hij mocht wel op het tempelterrein komen. Het voorhof van de Joden mocht hij wel komen. Maar hij mocht niet in de tempel zelf. Dat was zijn leven. Hè? Terwijl hij wel in die vertrekken of in die gebouwen eromheen gaf hij wel les. Hè? Op de gewijde plaats leerde hij wel. Dat zegt hij hier. Terwijl ik dagelijks met jullie in de gewijde plaats was, hebben jullie de handen niet naar mij uitgestrekt. Maar dit is jullie uur en de volmacht van de duisternis. En hiermee zegt de Heer natuurlijk dat op dit moment werd aan hen die volmacht gegeven van hoger hand, van God, om hem dus daadwerkelijk te kunnen inrekenen en hem voor het Sanhedrin te brengen en voor Pilatus en voor Herodes. Hè, over de volkeren of de leiders van de volkeren verzamelen zich tegen gesproken. Dat gebeurde daar. Hè. Pilatus, Herodes. Dit is jullie uur en er staat ook de volmacht van de duisternis. Dus de duisternis hè, of die volmacht kon zo ver gaan dat ze zelfs de Heer Jezus konden inrekenen. Dat ze hem zelfs aan het kruis konden slaan. Maar we weten ook natuurlijk uit Colossense, en dan heb je veel meer licht, hè, over licht gesproken. In Colossense heb je veel meer licht. Want daar mocht Paulus duidelijk maken dat de Heer juist daardoor over hen getriomfeerd heeft. Juist door zijn kruisdood. Juist door zijn dood en opstanding heen heeft hij over die volmacht van de duisternis getriomfeerd. En is in feite dat al verslagen, alleen het is nog een kwestie van tijd dat het allemaal duidelijk wordt. He, daar was zijn kruisdood, zijn smadelijke dood aan het vloekhout, was daar essentieel in. He. Dat moest gebeuren. Dat was naar de bepaalde raad en voorkennis van God, zegt Petrus. Dat was de bepaalde raad en voorkennis van God. He. Dat was niet zomaar. God had dat bepaald, dat het zo moest gaan. En dat ging dus door een enorme, moeilijke, diepe weg van lijden heen. En zelfs 3 uren van dikke duisternis op Golgotha. Hè? Dat is natuurlijk een beeld, hè? Die duisternis is natuurlijk een beeld van de mensen die hem allemaal verlaten hadden. En die hem haten. Duisternis, haat, hoort bij elkaar natuurlijk. Hè? En het was ook een beeld van God. Hè? Dat de Heer na die 3 uur dikke duisternis uitriep. Mijn God, waartoe u mij verlaten hebt. En andere vertalen dan overgelaten hebt. Maar het was duisternis. En dat is omdat hij tot zonde werd gemaakt. Hè? Dat was natuurlijk ook een toonbeeld daarvan. Midden op de dag in het Midden-Oosten, 3 uur dikke duisternis. Dat is heel bijzonder. En dat gebeurde precies toen hij daar hing. Ja, dat was op dat moment nog het uur en het volmacht van de duisternis. Maar uiteindelijk, en dat mogen we ook altijd beseffen, hoe dat ook gegaan is en hoe het ook nu gaat, uiteindelijk heeft God alle touwtjes in handen. Dat is natuurlijk altijd het licht wat wij mogen hebben. Over licht gesproken. God heeft uiteindelijk alle touwtjes in handen. Ook in deze chaotische, steeds duister wordende wereld, niettemin heeft God alles in zijn handen. En dat geldt ook voor Israël. Er is nu een dreiging van een oorlog in Iran, dat daar een confrontatie komt tussen Amerika, Israël en Iran. Dat zit er heel dik in de pen. Maar uiteindelijk, en daar kun je natuurlijk bang van worden, en ook als je Israëliet bent en je woont in het land Israël, dan zou je daar bang van kunnen worden, maar uiteindelijk heeft God alles in zijn hand. En er zijn ook genoeg Joodse mensen die dat ook beseffen, gelukkig. Dat uiteindelijk God toch alles in zijn hand heeft. Hoe het ook gaat, hè? Hoe zwaar die dreiging dan ook is. Dus dat is toch uiteindelijk wat boven alles uitstaat. En dat is ook het licht wat we mogen hebben door zijn woord. Dat we beseffen, ja vader, het gaat niet buiten u om. En onze, hè, in uw hand zijn mijn tijden, hè, zegt de psalmist ook. En dat is waar, dat is waar. Dat is wat vader heeft. Hij heeft onze tijden in zijn hand. En daar, dat is onze rust en dan kun je vanavond toch weer lekker slapen, denk ik. Dat heb je ook nodig, hè, voor je brein, hè. Je slaap is nodig voor je immuunsysteem is heel hard aan het werk als je slaapt. Heb je wel eens van gehoord? En je brein met name, om je hersens, om je wat hier allemaal zich, dat is het hardst aan het werk als jij slaapt. En juist je hele diepe remslaap is daarvoor nodig. Dat je heel diep slaapt. En iemand zei ook, ik ben geen wetenschapper, dus ik heb dat niet kunnen checken. Maar degene die het zei, daar mocht ik het misschien toch wel van aannemen. Die zei ook, als mensen in hun leven heel veel tekort hebben gehad aan slaap, dan is de kans op de ziekte van Alzheimer veel groter. Dementie. Dus dat is maar eens om over brein gesproken, om over na te denken. Hè? Dus die diepe remslaap, die heb je als mens gewoon elke nacht heel hard nodig. Waardoor je 's morgens weer als het ware fris en ook in je hoofd helemaal fris weer op kan staan. En de Heer kan danken voor de nieuwe dag en Gods woord tot je nemen. He, dat is een heel goed moment om dat 's ochtends te doen, aan het begin van de dag. Maar dat is voor iedereen weer anders natuurlijk. Maar het is wel een goed moment, dan ben je nog fris, helder, heb je nog niet al die indrukken van de dag. En dan Gods woord tot je nemen en hem danken en bidden. En ja, dat is fijn, fijn om te doen. Kijk, het geweldige is, God zette ons over. God zette ons over. En dat is wat Colossenzen natuurlijk zegt, hè. Paulus die schrijft in aan de Colossenzen en natuurlijk ook over ons, gelijktijdig de Vader dankend, die jullie bekwaam maakt voor het deel van het lot van de heiligen in het licht. He, voor ons als heiligen is licht, geestelijk licht, onze natuurlijke omgeving, om het zo maar te zeggen. He, we mogen wandelen in het licht wat God geeft, en dat is veel. En die ons geborgen heeft uit het volmachtsgebied van de duisternis. He, dus daar zijn we uitgehaald door hem. En ons heeft overgezet in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. En dat is een geestelijke heerschappij. Dat is een geestelijk koninkrijk, om het zo maar te zeggen. Want we kunnen er nu op aarde niks van zien. En als je hier op aarde wil bouwen aan een aards koninkrijk, dan ben je in het verkeerde programma bezig. Nee, we zijn overgezet in een geestelijk koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Hij heeft de heerschappij over ons leven. En het geweldige is dat de zoon van zijn liefde is de enige keer dat deze uitdrukking in de schrift voorkomt als zodanig. Hè? Een prachtige uitspraak, de zoon van zijn liefde. En blijkt dat als je het vervolg leest, dat daar geweldige dingen van gezegd worden. Zo, hè? Als hij zo geformuleerd wordt, dat God in hem, in die zoon van zijn liefde, het al heeft geschapen. Dus die hele schepping in hem heeft alles te maken, dus ook met zijn liefde. Want het is de zoon van zijn liefde. Dan moet je gelijk die notitie erbij meenemen dan. Hè? En dat ook door hem, hè, dat God heeft eerst het al in hem geschapen. Of misschien mag ik zeggen in hem mede, mag ik een beetje in het kielzocht ervan zeggen, in hem gelegd. En vervolgens heeft God alle vermogens ook aan de zoon gegeven om daadwerkelijk te kunnen scheppen. Want ook door hem, staat er dan, in Colossenzen 1 vers 16, is het al geschapen. Dus hij is daadwerkelijk ook scheppend bezig geweest. Dat mag je daaruit concluderen. En als zodanig is die hele schepping van het prilste begin af aan verbonden met Gods liefde. En daarom is het mooi gezegd als je kunt zeggen, ja, als je nou je oorsprong weet waar je vandaan komt, God is liefde, dan weet je ook je eindbestemming. Dat kan niet anders, dat is dan ook God. Dat is één op één, kan niet anders dan ook God zelf zijn. En dat is natuurlijk geweldig, hè, dat we al te allen tijden in zijn liefde geborgen zijn. En ook als je een periode hebt, hè, waar we het voor de pauze heel even over hadden, dat je in je leven in een fase zit van, vader, waar moet het nou allemaal naartoe? Er gebeuren allemaal rare dingen in mijn leven en ik zie niet waar u naartoe gaat. Dan is daar toch dat besef, het gaat niet buiten vader om en hij doet alles in zijn plan, ja, in zijn liefdevolle plan, samenwerken tot wat goed is. God is liefde. En het gaat dus niet buiten zijn liefde om. En daar gaat Paulus dan ook verder zijn loflied over zingen in Romeinen 8, hè, die laatste verzen, vers 31 tot 39. Dat is natuurlijk, we zijn altijd geborgen in zijn liefde. Wat er ook gebeurt in ons leven, hoe diep het ook gaat, of hoe hoog de golven ook gaan, we zijn te allen tijden geborgen in zijn liefde. En dat is die zekerheid die we mogen hebben. En wat ook wel bijzonder is misschien om terloops te zeggen, althans een uitlegger merkt dat bijna terloops op. God zag ons in zijn licht. En dat was dus voor, en dat was voordat er duisternis kwam. Zag God ons al, hè, in zijn plan. Eigenlijk voorafgaand zou je bijna kunnen zeggen aan zijn plan. Dat zegt hij in Efeze 1 vers 4. Zoals hij ons heeft uitgekozen in hem, voor de nederwerping van de wereld, opdat wij heiligen en smettelozen voor zijn aangezicht zijn. En wanneer kwam de duisternis? Als gevolg van de nederwerping van de wereld. Dan wordt er pas gesproken over duisternis. Maar hier wordt, zegt Paulus dus, dat wij daarvoor al, dus toen was alles licht. Dus onze uitkiezing of onze uitverkiezing was in het volle licht. Daar zat geen spoortje van duisternis bij. Waren wij al helemaal ingebed in dat licht van God. Als je dat bedenkt, als je zoiets bedenkt, hè, dan weet je, ook al lijkt het in je leven soms ook als gelovige enigszins duister te zijn als het gaat over de weg van God, dat je toch van meet af aan, van toen af aan al, als je over een tijdstip mag spreken, toen al in gebed was in zijn licht en dus ook in zijn liefde. Want dat is één op één. Hè, God is licht, God is leven, of God is liefde. God is geest, hè, dat zijn die geweldige uitspraken over God, wie God is. Ja, dat is altijd zo. En daarin weten we dan ons altijd geborgen. Hè. Dus dit stapje nemen we ook mee. Hè. We waren toen al voor hem in beeld en dus ook in licht, in het licht. En later in de tijd, toen God ons ging roepen, toen gebeurde dit. Het licht ging in ons duister hart aan, omdat God het is die zegt, zegt Paulus, uit duisternis zal licht stralen. Denk maar aan Genesis 1, een van de eerste dingen die God, de eerste wat God zegt, is dat hij zegt, het wordt licht, of laat het licht worden. En het werd licht. Er wordt dezelfde werkwoord gebruikt als in Genesis 1 vers 2. Het werd licht. En dat is ook in ons hart gebeurd. Niet alleen toen in de schepping, of in de duister geworden schepping, maar het is ook in ons hart gebeurd, hè, in die duisternis. Welke ook straalt in onze harten tot verlichting, hè, prachtig woord, tot verlichting van de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus. En daarom is het zo fijn en zo belangrijk dat wij geestelijke goede kennis opdoen en dat het ook in ons hart zinkt, hè, dat we dat ook gaan erkennen. Ja, God zei ook in ons leven, laat er licht zijn. En er werd licht. En hoe deed hij dat? Door het woord te spreken. Het evangelie werd gesproken, je hoorde dat, je las dat. En daardoor ging het licht aan, daar ging je een licht op. Ja, dat deed God, die deed het licht aan in je leven. En daarna ging alles veranderen. God verandert mensen. En hij heeft ons veranderd en hij verandert ons nog steeds. We krijgen stapje voor stapje nog meer licht. En dat is natuurlijk geweldig, dat er steeds meer licht komt. Hè? Je gaat steeds duidelijker zien hoe het zit. En steeds meer rust en vrede geeft dat ook in je hart, hè, waar we aan het begin van zongen. Ja, de Heer geeft dat. Dat straalde in ons hart. Hè, wat geweldig, die lichtstralen van het evangelie. En wat veel licht komt er door dat evangelie van Paulus. Hè, als je 30 jaar geleden dat leerde kennen, of 40 jaar geleden, weet ik het. Ik weet niet wanneer dat voor u dat geval was. En u kijkt nu terug, dan zegt u van nou, in die loop van de jaren toch heel wat meer licht mogen ontvangen. Ja, dat is God die dat uitgewerkt heeft. Ja, je bent biddend met dat woord bezig geweest. En je dankte daarvoor. En zo kwam er gaandeweg door al dat luisteren en bidden en danken, kwam er gaandeweg en door ervaringen natuurlijk, zeker door veel ervaringen, kwam er steeds meer licht in je leven. Werd het steeds lichter en ging het steeds meer. Ging het ook steeds meer, dat is denk ik ook een enorme plus. Je gaat steeds meer de dingen vanuit God zien. Je gaat het allemaal niet meer zo menselijk vanuit je ziel benaderen, maar je gaat het steeds meer vanuit God zien. Je gaat het steeds meer geestelijk benaderen. Vader, wat bedoelt u hier nou mee? En dat kan ineens dan, en als je dat gaat zien, dan kan het ineens een heel stuk onvrede uit je hart wegnemen. En ja, gebed is natuurlijk essentieel daarin. Hè? Als er iemand was die een bidder was, dan was het natuurlijk de Heer Jezus. Die had soms een nacht van gebed. Dat was natuurlijk heel bijzonder. Maar Paulus was ook een man van gebed. Kijk maar in de brieven van Paulus, hoeveel hij bidt. Efeze 1 is in feite één grote lofprijzing en gebed. Efeze 3 is in feite ook één lofprijzing en gebed. Dat zijn de kernhoofdstukken van Efeze. Nou, dat spreekt hij uit als een lofprijzing naar God toe, als een gebed. Dus ik denk dat het heel, voor ons heel wezenlijk is. Hè? Hij zegt ook, bid zonder ophouden. Dankt in alles. He, want dat is de wil van God in Christus Jezus voor ons. U kent die teksten, hè? Maar het is zo goed om je dat steeds weer te herinneren en dat ook te doen. Hè? Zo belangrijk. He, bespreek je de dingen voordat je de dingen gaat doen, bespreek je dat eerst met Vader. Ik denk dat het dan toch anders gaat dan dat je er eerst voor gebeden hebt, dan als je er niet voor gebeden hebt. Dat jij daarin anders bent, dat het anders gaat. En dat heeft ook te maken met naar mensen toe, hè? Daar hebben we wat vaker over gehad. Heb je het moeilijk met iemand, ga maar voor diegene bidden. Want niet diegene moet veranderen, maar jij moet veranderen. En het gebed verandert de bidden, dat is een geheim, maar dat is zo. Dat is wat Vader dan doet. Want dan kom je in het licht. Hè? We hebben het over licht vanavond. Je komt in het licht van Vader als je met Vader spreekt. Hij is licht. En dan valt ook het licht op jouw leven en kan best zijn dat je dingen met Vader bespreekt. Dat is alleen maar goed. Breng het in het licht. Al wat openbaar maakt is licht. En dan wordt het anders. En dan ga jij veranderen naar die ander toe. Word je milder, word je vriendelijker, innemender, welwillender. En al die woorden die Paulus dan in Filippenzen 4 gebruikt, of in die Filippenzenbrief. Ja, dat is wat de geest van God dan in jou doet. Hè? Je kunt jezelf niet veranderen, maar het is dan de vrucht van de geest, hè, die jou milder maakt. Of die jou goed doet zijn, of geduldig doet zijn. He, jij die eerst misschien een kaartje ongeduld was, wordt door de inwerking van de geest, van het woord, wordt een geduldig mens. Kan. Dat is de vrucht van God. Dank God er dan voor dat je dat kunt. He, dat je wat geduldiger bent geworden. Mooier woord is eigenlijk langmoedig, maar dat is een ouder woord. Hè? Lang van moed zijn. Hè? Lang met elkaar er de moed in houden en zo. Maar ja, dat is ook geduld. En God heeft zoveel geduld met u en mij. Onvoorstelbaar. Daar kun je bijna dagelijks over verbazen. En zo is hij ook in mensenlevens bezig geweest. Paulus, hè, in wie de Heer al zijn geduld toonde, hè? Christus Jezus toonde in hem al zijn geduld, zegt Paulus in 1 Timotheus 1. Ja, zo was het wel in zijn leven. Hij ging al een woesteling tekeer. Hij sleurde de mensen uit de huizen om ze eventueel ter dood te laten brengen. Zelfs dat, hè. Hij blies dreiging en moord, hè. Zo was Saulus, hè. Dat is een enorme verandering. En later werd het een milde, een welwillende, een liefdevolle apostel. Dat is een enorme verandering. Kon hij nooit zelf. Dat is de geest van God. Dat is God die dat doet. En je hoeft ook niet proberen elkaar te veranderen. God verandert mensen. En bid dan voor die ander. En dan komt die verandering eerst bij jezelf. Wandelt als kinderen van het licht. Nou, daar hebben we het eigenlijk al over, hè, met elkaar. Wandelt als kinderen van het licht. We wandelen in het licht van zijn woord. En het beste is altijd, doe wat het woord zegt. Dat is zo belangrijk in je leven. Sla het niet alleen op als kennis in je hoofd, maar doe wat het woord zegt. Dat is altijd de weg, zoals we dat dan tegen elkaar wel eens kunnen zeggen, dat is de weg van zegen. Want dan ben je ook tot een zegen voor de ander. Hè, dat is goedgunstigheid. Wandelt als kinderen van het licht. We zijn kinderen van het licht. Ook een prachtige beeldspraak natuurlijk. Maar zo is het natuurlijk wel. We zijn door het licht voortgebracht. Het licht is in ons leven gekomen. Dat heeft ons voortgebracht. En daarom horen wij bij het licht. En het zou ook raar zijn als wij als gelovigen in duisternis zouden wandelen of weer in de duisternis zouden teruggaan. Dat is heel raar, want we zijn kinderen van het licht. Dat past helemaal niet bij je. Zo ben je niet grootgebracht door de Heer. He, dat je bent in het licht. En daarom is het fijn als we met elkaar soms zingen, ik wandel in het licht met Jezus. Ja, dat is fijn om te zingen en dat is fijn. Dat maakt je blij. En Johannes zei er ook iets over, daar gaan we dan denk ik mee afsluiten, want het is bijna 10 uur. Weer schrijf ik jullie een nieuw gebod, dat waar is in hem en in jullie, want de donkerte gaat voorbij. He, daar hadden we het al met elkaar over. Het is tijdelijk. Johannes zegt het hier ook, hè. Want de donkerte gaat voorbij en het waarachtige licht wordt al zichtbaar. Hij doet het licht aan in mensenlevens. En zo gebeurt dat ook, hè? Want ik las vandaag dat er iemand sprak over een stille opwekking in Israël. Hè, dus daar komen ook mensen echt tot geloof in de Heer Jezus als hun redder. Ook daar, hè, bij mensen daar in Israël, breekt ook het licht door. Hè? Er zijn ook velen die daar in Jezus als hun Messias geloven. En wat voor functie vader daarmee heeft, weten we niet. We gaan ervan uit dat ze horen bij het lichaam van Christus. Maar het zou ook best kunnen dat God hun nu al wat licht geeft en met hen een ander plan heeft, dat weet ik niet. Maar het waarachtige licht wordt al zichtbaar. Hè? Aan de ene kant zien we de enorme dikke duisternis toenemen in de wereld, maar dan weten we ook dat de dag heel dichtbij is gekomen. We zien in feite al dat licht gloren en we zien de profetieën die onder onze ogen vervuld worden. En we zien dat de Heer gaat komen, dat kan niet anders. De Heer moet gaan komen, alles maakt zich daarvoor klaar. In de wereld in feite. En dat is wat Johannes hier dan zegt. Hè? Het waarachtige licht wordt al zichtbaar. Hè, de donkerte gaat voor Israël ook voorbij. En Israël moet nog door een hele donkere periode in grote verdrukking. Enorm wat er dan gebeurt. En dat wens je ze niet toe. Maar het is voorzegd. Het moet komen. God moet het doen plaatsvinden. Ja, en dan komt toch het licht wat uiteindelijk gaat doorbreken. Als hij als de Messias komt, hè, de koning. Hij heeft zijn koning al gezalfd over Sion, hè, zegt de psalmist. En waarschijnlijk gaan we daar ook, wil ik daar zondag wel over spreken. Over psalm 2. Want ja, dat is toch iets bijzonders wat David daar heeft geschreven, hè, in die psalm. Dus ja, dan zien we daar ook daarin, in die psalm, breekt dan ook het licht door. Hè? De Heer zegt van, ja, ik heb mijn koning gezalfd over Sion, mijn heilige berg. En wat er dan allemaal gaat gebeuren, ja, dan gaat het hele rijk gaat opzij, moet opzij. Hè, dat is ook die donkerte, enorme donkerte, is tijdelijk, het gaat voorbij. Ja, goed, we willen het hierbij laten voor deze avond. Zullen we de Heer danken? Vader, we danken u dat we weer een moment stil konden staan bij dat geweldige woord van u. En we zijn u dankbaar voor licht in ons leven. U bent licht, Heer, en in u is in het geheel geen duisternis. We danken u dat we in uw licht mogen wandelen. En we hebben ook het licht van het leven in ons leven. Die waarheid van uw woord, Vader, het is licht voor onze voet op ons pad. Evangelie, zoals Paulus dat mocht brengen. Ja, Vader, het is heerlijk. We danken u daarvoor. We danken u voor zoveel licht. En we danken u dat we daarbij ook leren om het te zien vanuit uw licht, in uw licht. Vader, dank u wel daarvoor. Dank u wel dat duisternis tijdelijk is om te leren wat het is en om beter en goed te leren kennen, heel goed te leren kennen wat licht is. Dank u wel, Vader, voor een aantal van die schriftwoorden die we met elkaar mogen doornemen over dit onderwerp en Paulus roept ons toe om te wandelen als kinderen van het licht en niet in duisternis rond te dwalen. Maar dank u wel dat u ons daarbij houdt en dicht houdt bij uzelf. Vader, dank u wel voor ook de uitgaven die we vanavond mochten uitdelen en mogen uitdelen, ook in de toekomst. We danken u dat u dat mogelijk heeft gemaakt na zoveel jaar inspanning die u ook mogelijk maakte, Vader. Het is alles uw werk. En we danken u daarvoor. Dat u dat heeft gegeven. We danken u voor alles wat u ook deze avond wilde geven. We danken u dat we in uw hand zijn te allen tijden. En we danken u dat we voor uw rekening zijn. En ook als we van hier gaan, weten we, u bent nabij, Vader. En u zal niet loslaten, ook in ons leven, wat uw hand begon. U zal het voltooien tot in de dag van Christus. Vader, dank u wel daarvoor. Dank u wel dat we zo met elkaar bezig mochten zijn. We danken u daarvoor in de naam van uw geliefde Zoon, onze Heere Christus Jezus. Amen.